Gemeente, voordat wij deze dienst beginnen, hebben we eerst een droevige mededeling dat gisteren is overleden mevrouw Klos van Manen in de leeftijd van 98 jaar. En in verband met dit overlijden beginnen wij deze dienst door samen te zingen uit Psalm 39, vers 3. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En wat er verder volgt, Psalm 39, vers 3. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 23e hoofdstuk vanaf vers 13 tot en met vers 25. Lucas 23 vanaf vers 15 tot 23. Maar vooraf stellen we ons voor de heilige wet van de Heere, waarna we aansluitend zingen uit Psalm 39 vers 5. Nu eerst Lucas 23, vers 13 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 23 vanaf vers 13. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden, en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met deze, en laat ons Barabbas los. Welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was, en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 59, vers 1 en vers 4. Red mij, o God, uit vijands handen. En vers 4, de snoodste laster stroom te ontaarden. Ten monde uit, ja, geslepen zwaarden zijn op hun lippen. En wat er verder volgt, Psalm 59, vers 1 en vers 4. Gemeente, het schriftgedeelte dat wij vanmorgen met u willen overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23, de versen 13 tot 25. En we lezen daarvan alleen de versen 24 en 25, nogmaals. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om een oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, de welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Gemeente, het thema van de preek van morgen is het lijden van de Heer Jezus in het rechthuis van Pilatus. Drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een weldoener die werd gegeeseld. In de tweede plaats bij een verzoener die ter dood veroordeeld werd. En ten derde bij een kwaaddoener die losgelaten werd. Dus het lijden van de Heer Jezus in het rechthuis van Pilatus. Een weldoener die gegeeseld werd. Een verzoener die ter dood veroordeeld werd. En een kwaaddoener die losgelaten werd. Gemeente, de weldoener Jezus heeft nooit anders gedaan dan goed. Hij heeft de wet van God volmaakt onderhouden. Deze weldoener, die altijd God lief had boven alles en de naaste als zichzelf, deze weldoener werd waardig geacht om gegeeseld te worden. Wat moet dat een verschrikkelijke vernedering geweest zijn voor de Heer Jezus. Vooral als u bedenkt dat hij dag en nacht actief was geweest om als borg en middelaar de zaligheid voor verloren zondaren te verwerven. Hij was steeds bezig geweest met het betalen van de schuld die zondaren hadden gemaakt. Hij was werkzaam geweest om het leven te verwerven voor mensen die aan het verderf onderworpen waren. Wat een weldoener was hij. Hoeveel zieken heeft hij genezen van hun kwalen? Hoeveelen heeft hij gered, zelfs van de dood? Hij heeft ten volle waargemaakt wat er van hem was geprofeteerd in Psalm 72. Dat hij aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing zou tonen. Wat heeft hij veel dwalenden terechtgebracht door zijn onderwijs. Hij heeft ze gewezen op de weg ter zaligheid en gebracht in het rechte spoor. Wat kwam zijn goedheid ook duidelijk naar voren in zijn spreken over de mogelijkheid en de zekerheid van vergeving door het geloof in zijn naam. Gemeente, er is nooit een weldoener geweest zoals hij. Hij beantwoordde volkomen aan het doel waarvoor God mensen heeft geschapen. Hij heeft precies gedaan datgene waartoe de Vader hem in deze wereld had gezonden. Milde handen en vriendelijke ogen waren bij hem van eeuwigheid. En wat is de dank geweest die hij daarvoor ontving? Hij ontving stank voor dank. Hij heeft moeten ervaren wat zoveel voor en na hem tot hun diepe smart ook hebben moeten meemaken. Ondank is 's werelds loon. Wat een lijden moet dat voor hem geweest zijn. Dat men hem behandelde als een kwaaddoener. Ja, als de grootste misdadiger. We hebben het net gezongen, de snootste laster stroomde uit de monden van zijn beschuldigers. de overpriesters en velen uit het volk eisten zijn terechtstelling. En geen onschuld kon hem baten. Ze hebben geroepen, kruist hem, alsof hij de grootste misdadiger was. Pilatus heeft de aanklachten onderzocht, maar hij heeft niets gevonden, geen enkele schuld in Jezus gevonden. Hij heeft hem zelfs nog naar Herodes gestuurd om daar de zaak te laten onderzoeken en ook hij heeft uitgesproken dat Jezus niets had gedaan wat hem doodschuldig maakte. Toen de Heer Jezus daarna weer terugkwam bij Pilatus, schreeuwde de menigte, opgehitst door de overpriesters, kruist hem, hij moest en hij zou sterven. Gemeente, hoe zwaar moet dit lijden geweest zijn voor de zaligmaker? Wat een pijn moet dat gedaan hebben in zijn ziel. Hij was immers ook echt mens, net zoals u en ik. Altijd het volk welgedaan. Dag en nacht bezig geweest tot hun heil en zaligheid. En dan zo'n behandeling krijgen. Ze vroegen om zijn dood. En weet u waarom ze dat deden? Ze hadden de duisternis liever dan het licht. Ze wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. Ze wilden zijn leer niet. Ze moesten eigenlijk niets hebben van het leven dat hij hen voorhield. Hoewel dat in volkomen overeenstemming was met de wil van God. En je vraagt je af waarom. Wel gemeente, deze mensen voelden heel goed aan dat het een van tweeën was. Of hun eigen ik, hun oude mens moest eraan. Of Jezus moest worden gekruisigd. Het was één van tweeën. En dat hebben ze heel goed aangevoeld. Want de onderwerping aan de leer van de Heer Jezus betekende een doorlopende kruisiging van het eigen ik, van de eigen trots, van de eigen waan. Als je wandelt in het spoor van de Heer Jezus, dan moet je buigen. Als een boeteling. Als een misdadiger. En dat wilde men niet. Zijn leer betekende niet alleen een doorlopende kruisiging van hun trots, maar ook een kruisiging van de zondige lusten van het vlees. De leer van de Heer Jezus snijdt zo diep in wat ons zondige vlees en bloed juist zo begeert. Zijn leer snijdt zo diep in ons zondige ik. En de keuze die uit deze twee mogelijkheden gemaakt werd, was deze. Hij moest aan het kruis. Dat hadden ze liever dan dat hun eigen ik gekruisigd zou worden. En als u dat zo hoort, zegt u misschien van wat ontzettend gemeen, intens gemeen, zo'n weldoener en dan zo'n behandeling krijgen. Kruist hem, weg met deze. Maar geweten, ik hoop dat u in de spiegel die u zojuist is voorgehouden ook iets van uw eigen beeld hebt gezien. Heeft u dat wel eens ontdekt? Heeft u uzelf niet herkend in degene die riep, kruist hem, want ik wil niet gekruisigd worden. Ik wil niet dat hij koning over mij zal zijn. En gemeente, wat die mensen daar hebben uitgesproken, ligt eigenlijk op de bodem van ons aller hart. Wie van ons wil er nu gekruisigd worden? Wie wil nu dat zijn eigen ik, zijn eigen trots en zijn eigen lust en eigen inzichten, zijn eigen kracht geknakt, gekruisigd wordt. Wie heeft er nou zin in om die oude mensen in onszelf te kruisigen? Jongens en meisjes, wees eens eerlijk. Is dat een koning over jullie leven die jullie graag willen? Ja, dat kan wel zo zijn. Zeker wel. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Dat het zo geworden is in je leven. Kan ook bij jongens en meisjes het geval zijn. En dat gebeurt gelukkig ook. Als Gods almachtige genade heeft ingegrepen in ons leven, dan is dat zo geworden. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Maar als dat niet zo is, dan willen we ons eigen ik in leven houden, niet waar? Dan willen we onszelf handhaven. Dan willen we de diepte niet in. Dan willen we de dood niet in. Met alles wat van de wereld en van onszelf is. Daar verzetten we ons tegen met hand en tand. En de een doet dat op een brutale manier, op een wereldse manier. Maar de ander doet het op een vrome manier. Maar één ding is zeker. Handhaven, dat doen we onszelf. En dat is nu precies hetzelfde, gemeente, wat deze mensen hier deden. Die daar riepen, kruist hem. Kruist hem. Ik weet het wel, een deel van de menigte heeft ook geroepen omdat ze opgezweept waren. Ze wisten eigenlijk niet wat ze deden. Later is het wel tot ze doorgedrongen wat ze hadden gedaan. En toen hebben ze op hun borst geslagen als teken van rouw en van boete. En gemeente, wat is het belangrijk dat wij ook alles zo op onze borst hebben leren slaan. We lezen van de tollenaar in de gelijkenis dat ook hij op zijn borst sloeg als teken van boete. O God, wees mij zondaar genadig. En als we onszelf een ogenblik hebben gezien in die spiegel van dit lijden, dan hebben we kunnen zien dat in ons leven en in ons hart diezelfde zonden voorkomen als in de levens van hen die de dood van deze weldoener begeerden. Ach, hoe vaak hebben u en ik God ook dank voor dank gegeven. Voor al de weldaden die hij ons bewees. Misschien hebt u met uw lippen wel dank u wel gezegd, maar is die dankbaarheid in uw leven niet te zien geweest? Want zo moet het toch zijn, niet waar? Ons leven zou dan een levend dankoffer moeten zijn. Legt ons leven daar getuigenis van af? Dat we niet voor onszelf, maar voor de Heere leven. Wat hebben ook wij er helaas al vaak voor gekozen dat onze lusten zouden leven, in plaats dat koning Jezus over ons zou heersen. En Pilatus die heeft een list bedacht om uit deze netelige situatie te komen. Hij heeft een tweetal gesteld. Waar het volk uit zal mogen kiezen. Barabbas en Jezus. Wat een tweetal. Is er ooit in de wereld een vernederender tweetal gesteld dan dit? De een van dit tweetal, Barabbas, was een werkelijke wetsovertreder. Hij was een echte misdadiger. Een oproermaker. In onze tijd zouden we hem waarschijnlijk een terrorist genoemd hebben. Een gevaarlijk man. Hij was een gevaar voor de samenleving. Hij verdiende de kruisdood waar hij toe veroordeeld was. En de andere van dit tweetal, Jezus, was de onschuld zelf. Wat moet de zaligmaker ook daaronder geleden hebben, gemeente? Dat hij op zo'n tweetal werd gezet. De goeddoener tegenover de kwaaddoener. Het toppunt van goed doen en het toppunt van kwaad doen op één tweetal. Kan het nog vernederender voor de zaligmaker? Toch loopt dwars door al die goddeloosheid en al dat onrecht de gouden draad van Gods raad. Het was Gods heilsplan om kwaaddoeners te zaligen door het goed doen van de zaligmaker. En dat goed doen bestond ook hierin dat hij gehoorzaam zou zijn tot de dood aan het kruis. En gemeente, wat ligt hier een wonder, een heilgeheim opgesloten. God die geen zonde gekend heeft, zonde gemaakt heeft. Opdat zondaren gerechtvaardigd en erfgenamen van het eeuwige leven zouden worden. Pilatus heeft er vast op gerekend dat de weldoener Jezus gekozen zou worden. Maar hij heeft zich vergist. Want Barabbas werd gekozen. Petrus heeft het later ook de Joden verweten in zijn toespraak op de Pinksterdag. Hij zegt, jullie hebben Jezus verloochend voor het aangezicht van Pilatus. Toen jullie begeerden dat een man die een moordenaar was, vrijgelaten zou worden. Maar zij hebben geroepen, laat Barabbas vrij en laat Jezus gekruisigd worden. Gemeente, wat we hier zien is het toppunt van verdorvenheid en goddeloosheid. Wat een leed werd hem aangedaan, terwijl hij nooit anders gedaan had dan leed verzachten en leed wegnemen. Dan troosten. Waar kunnen wij mensen onder bepaalde omstandigheden toch toe komen? Want gemeente, laten we eens heel eerlijk zijn vanmorgen. Hoe vaak hebben ook wij in ons leven keuzes gemaakt die ronduit goddeloos waren? Laten we die stenen die wij in onze gedachten al op die goddeloze mensen zouden willen gooien, maar bij ons houden. Want heus, u en ik hebben ons ook al zo vaak schuldig gemaakt aan het doen van een keus die lijnrecht in strijd was met datgene wat recht is in Gods oog. Hoe vaak maakten ook wij keuzes die zondig waren? Ook ten opzichte van onze overheid bijvoorbeeld. Hoe vaak hebben ook wij al gekozen voor het kwade, toen wij besloten om onze lusten, onze boze lusten en verlangens te bevredigen, wat het ook zou kosten. Hoe vaak hebben wij ons laten verleiden en laten misleiden tot het kwaad doen in bepaalde situaties. En als we daaraan terugdenken dat we ons vertwijfeld afvragen, wat heb ik gedaan? Hoe heb ik dat kunnen doen? Ik denk ook wat er in onze samenleving gebeurt met grote regelmaat. Dat mensen worden verleid en aangespoord om onschuldig leven op te offeren door middel van een abortus, om zodoende het hinderlijke uit de weg te ruimen. En wat hebben velen zich in de loop der tijd al laten opzwepen tot vreselijke misdaden. En als ik dan even terugga in de geschiedenis, dan denk ik vooral ook aan de gruweldaden die bedreven zijn in de naam van het nationaal socialisme, van het communisme. We weten allemaal wat er gebeurd is in de concentratiekampen, ook in Auschwitz. En gemeente, als we daar even over nadenken, dan moeten we die stenen maar bij ons houden die wij wilden gooien. Want als de omstandigheden er rijp voor zijn, gemeente, dan zijn ook wij, u en ik, tot heel wat in staat. als God het niet verroet. Voordat Pilatus Barabbas wilde loslaten, probeerde hij toch eerst nog de mening van het volk te veranderen. En dat deed hij door Jezus te laten geeselen. Hij heeft zijn mensen opdracht gegeven om het lichaam van de zaligmaker met een zweep te bewerken. En zo'n zweep bestond uit leren riempjes met kogeltjes erin. En die zweep die heeft hele diepe sporen getrokken in het lichaam van de Heer Jezus. Wat erg, wat verschrikkelijk onrechtvaardig. Hij moest een gerechtelijke geeseling ondergaan, terwijl uit het onderzoek gebleken was dat hij niets had gedaan waarvoor hij zo gegeeseld moest worden. En Pilatus heeft dit gedaan, zo mogelijk om het harde hart van deze mensen te vermurwen. Want na de geeseling leidde Pilatus de Heer Jezus naar buiten en hij zei tegen de menigte: zie de mens. En wat een aanblik moet dat geweest zijn, gemeente. Zie de mens, daar stond hij, bloedend over zijn hele lichaam, gekroond met een doornenkroon, die ongetwijfeld ook het bloed uit zijn poriën perste. Zie de mens. Pilatus heeft gehoopt dat door deze aanblik het volk bewogen zou worden om te zeggen van: zo is het wel genoeg. Laat hem maar los. Maar dat is niet gebeurd. Geen sprake van. Ze hebben toch Barabbas begeerd. Ze waren niet tot medelijden te bewegen. De keus bleef onveranderd. En gemeente, die geeseling moet een enorme lichamelijke pijn hebben veroorzaakt. Maar het zinkt in het niet bij de vreselijke zielepijn die de Heer Jezus heeft doormaakt. En gemeente, om het wat dichterbij te brengen, wat vinden wij het ook vreselijk als ons onrecht wordt aangedaan, nietwaar? En als dat met woorden gebeurt, dan kan het al zo zijn dat het voelt alsof er met zwaarden in ons gestoken wordt. Wat kan dat ontzettend veel pijn doen? En als daar dan ook nog eens lichamelijke pijn bij komt als gevolg van een mishandeling, dan is dat vreselijk. En toch moest deze weldoener gegeeseld worden. En waarom? Opdat er een volk zou zijn dat het Jesaja leerde nastamelen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die het voor God hebben leren erkennen dat zij geeseling verdiend hadden. Als God ze dan ook daadwerkelijk geeselt, dan moeten ze erkennen dat ze eigenlijk veel meer verdiend hadden. In Hebreeën 12 kunt u lezen dat God een iegelijk zoon of dochter die hij aanneemt, geeselt, kastijdt. En dan kan het gebeuren dat de Heere ons in ons leven tegenkomt met een geesel. En die geesel die striemt dan als het ware onze ziel. En dat brengt in herinnering wat is misdreven. En het beschuldigt ons van onze zonden en ongerechtigheden. En dan kan het zo zijn dat we een kortere of langere tijd een periode moeten doorworstelen waarin onze ziel het ongenoegen van God moet ervaren. En het kan ook zo zijn dat er uitwendige omstandigheden zijn die als een geesel over ons leven gaan. En wat kunnen die kastijdingen waarmee God ons treft ontzettend veel pijn doen. En toch, gemeente, dragen de kastijdingen hier een heel ander karakter. Onze kastijdingen dragen een heel ander karakter, gemeente, dan de kastijdingen die de Heer Jezus heeft ondergaan. Hij onderging die geeseling als een gerechtelijke straf, terwijl de kastijdingen die God toedient om zondaren aan te nemen, voortkomen uit zijn liefde tot behoud. Voelt u het verschil? Want die God lief heeft, die kastijdt hij, opdat we deel zouden krijgen aan zijn heiligheid, en opdat we door zijn striemen genezing zouden ontvangen. En van die genezing lezen we ook in Psalm 103, die u, al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die door zijn striemen van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid u kronen. Hij werd gekroond met een doornenkroon, en zondaren worden gekroond met goedheid en barmhartigheid. Wat een ontzaglijk verschil. Die doornen hebben wij verdiend. Hij de doornenkroon en zondaren de eerkroon. Hoe is het mogelijk? En dat is nu alleen maar mogelijk vanwege de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Gods vrije gunst straalt ons tegemoet, gemeente, in het besturen en toelaten van het geeselen van zijn zoon. Hij liet zijn zoon geeselen, opdat zondaren zoals u en ik zouden kunnen worden gekust met de kus van de vriendschap. Het is vanwege het zware lijden van zijn zoon dat hij ons zijn vriendschap biedt. Hij laat ons die vriendschap ook ervaren in tijden van groot verdriet en in tijden van zorg en strijd. De weldoener werd gegeeseld, omdat kwaaddoeners zouden worden welgedaan. Deze geeseling, geweten hoe vreselijk ook, was toch niet voldoende. Om zondaren wel te kunnen doen, was er meer nodig dan alleen maar een geeseling. De verzoener moest ook ter dood veroordeeld worden. En dat is onze tweede gedachte, maar we gaan eerst zingen uit Psalm 22, het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En wat er verder volgt, Psalm 22, vers 6. Gemeente, de menigte die zijn dood verlangde, achtte die geesteling niet voldoende. En tenslotte heeft Pilatus maar toegegeven aan hun wens dat hij zou sterven. Die geesteling was dus niet genoeg, ook voor God niet. Hij moest en hij zou die gewelddadige kruisdood sterven. In het Oude Testament was het al afgeschaduwd in al die offerdieren die plaatsvervangend de dood moesten sterven, opdat schuldigen vrij uit zouden gaan en zouden leven. Toen Pilatus uiteindelijk de Heer Jezus ter dood veroordeelde, deed hij dat niet alleen zomaar als een particulier persoon, maar als een vertegenwoordiger van de overheid, aan wie God het zwaard heeft gegeven om het recht te handhaven en om kwaaddoeners te straffen. Hij heeft onder de wereldlijke rechter Pontius Pilatus geleden, zoals de catechismus dat ook terecht onder woorden brengt. Het was dus een gerechtelijke executie, waartoe Jezus werd veroordeeld. Geëxecuteerd. Gemeente, dat is het ergste wat er is. Het smadelijkste en het schandelijkste wat een mens kan overkomen. Maar als het ons ook nog overkomt terwijl we helemaal onschuldig zijn, dan is het ook nog het allersmartelijkste wat een mens kan overkomen. En wat een diepe smart moet dit ook bij de Heere Jezus hebben teweeggebracht. Hij zou als een volmaakt onschuldige worden terechtgesteld. En daar kwam nog bij dat de kruisdood een van God vervloekte dood was. En toch is dit allemaal onder Gods bestuur gebeurd. En hoewel Pilatus en de overpriesters ten volle verantwoordelijk waren en bleven voor hun wanbedrijf, heeft God het toch zo bestuurd dat de verzoener door die veroordeling tot de dood voldoening aan het recht van God zal brengen. Want het recht van God eist namelijk zonder enige uitzondering de dood van alle zondaars. Omdat op het bedrijven van de zonde de doodstraf stond, daarom moest de Heer Jezus dit ook allemaal ondergaan. De moderne theologen proberen ons iets anders wijs te maken. Ze zeggen ons dat God het lijden van de Heer Jezus niet heeft gewild. Dat het eigenlijk een allerellendigste vergissing is geweest die daar heeft plaatsgevonden. Maar gemeente, dat is niet waar, helemaal niet zelfs. In Jesaja 53 kunt u lezen dat God wel degelijk gewild heeft dat onze aller ongerechtigheid op hem zou aanlopen. Dat betekent echter niet dat de mensen die eraan hebben meegewerkt om Christus ter dood te brengen niet ten volle verantwoordelijk waren voor hun wandaden. God werkt het onrecht niet, maar hij bestuurt het wel tot een door hem bepaald doel. Wij zijn en blijven altijd ten volle verantwoordelijk voor onze zondige daden. Maar hij is ter dood veroordeeld, opdat de basis gelegd zou worden waardoor zondaren op rechtsgronden zouden kunnen worden vrijgesproken. Gemeente, dat wil ik graag onder uw aandacht brengen. Zalig worden is niet alleen maar een zaak van barmhartigheid, maar ook van rechtvaardigheid. Het is een zaak van rechtvaardigheid ten opzichte van Jezus, maar ook ten opzichte van allen die in hem als het hoofd van het verbond der genade begrepen zijn. Zij worden zalig omdat Gods recht is voldaan. Dus zalig worden is niet alleen een zaak van barmhartigheid, maar ook van voldaan recht. Christus boeten met de dood voor de zonde van de zijnen is de absolute garantie dat de schuld niet nogmaals vereffend zal worden in Gods gericht. Dat zal nooit meer gebeuren. De schuld is volkomen vereffend. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonden aan. En gebeten God zal ervoor zorgen dat er altijd een volk zal zijn en blijven, dat op een zaligmakende wijze zal verstaan en ervaren dat zalig worden zowel een zaak is van barmhartigheid als van goddelijke rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid ten opzichte van de Heer Jezus, die de zaligheid heeft verdiend, en barmhartigheid ten opzichte van hen die als kwaaddoeners niet anders verdiend hebben dan de eeuwige verdoemenis. En gemeente, dan komen we bij onze derde gedachte, een kwaaddoener die losgelaten werd. Gemeente, ik wil u even meenemen in uw gedachten naar de cel waar Barabbas opgesloten zat. Hij was vanwege zijn misdaad al veroordeeld tot de doodstraf. Hij zat in zijn cel dus te wachten op de uitvoering van dat vonnis. En gemeente, hoe zou Barabbas nu in zijn cel gezeten hebben? Zou hij er net zo gezeten hebben als Manasse bijvoorbeeld? En van Manasse weten we dat hij in de gevangenis zo ver gekomen is dat hij God ging erkennen. Dat hij in de gevangenis tot inkeer kwam. Dat de Heere God was. Zou hij net als Manasse in zijn cel voor God gebogen hebben en als een boeteling gekermd hebben: Heere, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis geheel rechtvaardig. Het zou kunnen, maar we weten het niet. We weten niet of Barabbas zo in zijn cel gezeten heeft. Maar we weten wel hoe dat gaat bij mensen die de Heere voor en toebereidt om dit heilgeheim te mogen verstaan, dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Om te waarderen dat de hitte van Gods gramschap is geblust, moet er wel het een en ander gebeuren in ons leven, gemeente. En wat moet er dan gebeuren, zegt u? Wel dit. Dat God door zijn geest en woord ons erbij bepaalt waar we onszelf door onze zonden hebben gebracht. Dat we al Gods geboden zwaar overtreden en daar niet één van gehouden hebben. En dat we tot alle boosheid geneigd zijn. Daar zijn we niet zo snel. En dat moet in ieder geval één keer gebeuren in je leven. Maar het is beter als het vaker gebeurt in je leven. Bij sommigen duurt het jaren voordat ze op dat punt terechtgekomen zijn. Maar bij anderen soms veel korter. Gods wegen zijn daarin heel verschillend. Bij de een gaat het gepaard met veel benauwdheid, bij de ander met weinig. Maar hoe het ook gaat, gemeente, één ding is zeker. Het is niet zo'n prettige ervaring voor ons vlees en bloed. Als God, als het ware, in ons geweten zijn rechtbank opricht en ons, als het ware, voor zijn alwetendheid daagt. Dat is niet zo fijn. En dan gaan we de dichter wel begrijpen die zei: daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Als God iemand echt bekeert, gemeente, dan komt er een moment dat die rechtbank in het geweten opgericht wordt. Met de beschuldigers, Gods wet, de vorst der duisternis en ook ons eigen geweten. En weet u, dat zijn er nu momenten waarop we het van harte gaan toegeven. Voor God, het is waar. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. En dan is het alsof we in geestelijk opzicht ook in de gevangenis zitten en we er niet uit kunnen. En gemeente, dit is ook het punt waarop het verschil met het nabijkomende werk zo duidelijk naar voren komt. Er zijn heel veel mensen die toen ze in het nauw kwamen zichzelf eruit geholpen hebben. Ze hebben zichzelf eruit gewerkt met hun geconcludeer en hun geredeneer. Misschien zijn ze er ook wel uitgeraakt door het geredeneer van andere mensen. Maar in ieder geval, ze zijn er zelf uitgesparteld. Ze hebben zichzelf verlost met hun geloven, met hun goede werken, met al hun godsdienstige activiteiten en goede bedoelingen. En zo hebben ze rust gekregen voor hun ziel. Maar het gaat anders als de Heere ons bearbeidt. Als Hij ons wil brengen tot het kennen van die zalige vrijspraak door het werk van de Heere Jezus, dan kunnen we er zelf niet uitkomen. Dan kunnen we onszelf niet verlossen. Als wij door Gods geest bearbeid worden, dan gaan we inleven dat zelfs onze allerbeste werken voor God niet kunnen bestaan. En waarom is dat nodig? Wel, dat is de enige manier waarop we kunnen worden ingewonnen om voor God te buigen. Als een boeteling. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis geheel rechtvaardig. Gemeente, toen Barabbas in de gevangenis zat, gebeurde er buiten de gevangenis iets waar hij helemaal niets van af wist. Terwijl hij in de gevangenis zat, werd Jezus overgegeven tot de kruisdood. En dankzij die overgave zou Barabbas vrijkomen. Vrij op zo'n manier dat hij nooit meer in rechterlijke zin kon worden aangesproken op de misdaden die hij had bedreven. Hij zou een vrij man zijn, krachtens een rechterlijk vonnis. Maar Barabbas wist dat nog niet. Zullen we het samen eens proberen ons voor te stellen, gemeente, wat dat geweest is. Hoe Barabbas daar in zijn cel zat. En dat hij ineens voetstappen hoorde die dichterbij kwamen. En die voor zijn deur stilhielden. Wat heeft Barabbas anders kunnen denken dan: ze komen me halen. Het is tijd voor mijn executie. Het moment is gekomen. En er ging de deur open. En iemand zegt tegen hem: Barabbas, kom uit je cel. En hij kwam eruit. En dan wordt er tegen hem gezegd: u bent een vrij man. Een vrij man? Een vrijgesprokene? Iemand die weer recht heeft op het leven? Ik weet zeker dat hij gevraagd heeft: hoe is dat toch mogelijk? En toen hebben ze het hem verteld. Het is om Jezus wil. Hij is in uw plaats ter dood veroordeeld. En daarom bent u vrijgesproken. En gemeente, de Heidelbergse Catechismus heeft heel terecht het verband gelegd tussen de veroordeling door Pilatus en de vrijspraak en het zalig worden van zondaren. In zondag 15 lezen we dat ook. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En dan luidt het antwoord: opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan, bevrijden. En als de Heere zijn kinderen wil brengen tot het kennen van deze troost, van die vrijspraak, dan bestuurt hij heel vaak de omstandigheden en wegen in hun leven zo dat ze het vonnis dat Gods wet al geveld heeft van harte gaan beamen. Dat ze de dood verdiend hebben. Het is dan dat God juist het evangelie van de veroordeelde middelaar wil gebruiken om ze te wijzen op dat ene offer waarmee hij in eeuwigheid volmaakt heeft degene die geheiligd worden. Dan doet hij ze zien dat er aan dat offer dat is gebracht helemaal niets mankeert. In die weg laat hij ze zien de waarde van zijn veroordeling tot vrijspraak van goddelozen. En als dat gebeurt, gemeente, dan komt er ruimte in de ziel. Dan komt er blijdschap in de ziel. Oh, wat geeft het zien van de mogelijkheid van zalig worden zonder dat er aan Gods recht tekort gedaan wordt. Een blijdschap en een ruimte. En deze mogelijkheid houdt ook een zekerheid in. En die zekerheid, gemeente, hangt niet af van iets in u of van mij. Maar die zekerheid, die is gegrond in de trouw van de Heere. In de kracht van het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. En dat werkt het geloof in het hart, dat als een boeteling vlucht tot het bloed van de Heere Jezus, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dan vloeit er een vrijheid in het hart die ons doet zingen: laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die onze blijdschap geeft. Gemeente, wat een verandering brengt dat teweeg, wat een wonder. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Wat een zaligheid. Vrijgesproken om Jezus wil. En een recht ontvangen ten eeuwige leven. Verankerd in Gods belofte. En dat is nu allemaal te danken, gemeente, aan de gehoorzaamheid van Jezus tot de dood aan het kruis. Wat een zaligheid. Laten we er nog van zingen uit Psalm 32, vers 1. Welzalig, hij wiens zonden zijn vergeven. En wat er verder volgt, Psalm 32, vers 1. Zalig is de mens die het mag gebeuren. In de loop der eeuwen zijn er al heel wat geweest, gemeenten, die dat hebben mogen ondervinden. Dat God hen vrijsprak naar recht, om Jezus wil. Er zijn al heel wat mensen geweest in de loop der eeuwen die het hebben mogen ervaren dat de Heere daar ook getuigenis van gaf in hun harten. Dat Gods geest met hun geest getuigde. Wat een zaligheid, wat een verwondering, wat een aanbidding en wat een blijdschap brengt dat teweeg. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Dat moet je beleven om daar iets van te kunnen begrijpen. En wat is het een wonder dat zoiets door mensen beleefd wordt. Ja, het ook door u beleefd zou kunnen worden. U zegt misschien, ja, maar wacht even. Dat is voor Gods volk weggelegd. Theologisch gezien heeft u helemaal gelijk. Maar misschien dat u die nu nog onbekeerd bent, ook nog eens een keer tot een echt kind van God gemaakt zult worden. Dat kan. Het is waar, het is alleen voor de uitverkorenen dat hij geroepen heeft, het is volbracht. Maar wij weten niet wie de uitverkorenen zijn. En wie weet, bent u er wel één van? Al bent u dan nog onbekeerd, dan wil niet zeggen dat het zo altijd zal blijven. U kunt nog bekeerd worden. Echt waar. Zoek Gods aangezicht, want hij wil erom gevraagd zijn. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. En wat zijn dat dan voor mensen? Zijn dat hele lieve en fijne mensen? Beste mensen? Nee, gemeente, er is maar één bijvoeglijk naamwoord wat hier past en dat is goddeloze mensen. Eigenlijk zou je dit ook zo kunnen zeggen. Welzalig zijn de goddeloze mensen bij wie dit mag gebeuren. Dat God naar recht hen niet wil schuldig keuren. Kwaaddoeners en overtreders van al Gods geboden worden vrijgesproken. Er worden nooit meer aangesproken op wat erachter ligt. Wat een ongelooflijke ruimte ligt daarin, gemeente. En dat is nu mogelijk door het bloed van deze zaligmaker. En al zou de hele wereld komen om te putten uit de kracht van dat borgwerk, er is genoeg. Maar er zijn misschien ook wel mensen in de gemeente die helemaal niets kennen van dat bekommerd zijn vanwege hun zonde. Wat ik u zeggen wil, verneder u toch voor de Heere. En smeek hem of hij u om Jezus wil ook genadig wil zijn. Of hij dat in uw hart en leven ook wil werken. Ja, zegt u misschien, maar dat kunt u nog wel zeggen, dominee, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb geen enkele behoefte aan bekommernis vanwege mijn zonde. Want ik wil blij zijn, ik wil genieten. Ja, dat weet ik ook wel. Maar echte blijdschap zal er alleen zijn na bekommering. Zo heeft God door alle eeuwen heen gewerkt. En zo heeft God het zijn volk geleerd. Hij geeft altijd het zoet na het zure. En de trap of mate daarvan is niet aan ons om te bepalen. Maar ik ben er vast van overtuigd dat al degenen die zalig worden een tijd in hun leven kennen dat ze als boetelingen voor God hebben gebogen. En ze hebben erkend dat het rechtvaardig zijn, zou zijn als hij ze voor eeuwen voorbij zou gaan. Dat ze de eeuwige dood verdiend hadden en dat hij geen onrecht zou doen als hij ze voor altijd zou wegduwen. Al degenen die nog zalig zullen worden, zullen van die overbuiging van het hart in mindere of meerdere mate toch iets moeten kennen. Nee, ik wil daar helemaal geen trap of maat van bepalen, of benauwdheid of tijdsduur aan verbinden, geen sprake van. Maar we zullen echter toch iets moeten leren kennen van die innerlijke overbuiging. Om het zomaar te zeggen, dat we aan Gods kant vallen. Zodat we een welgevallen krijgen aan de straffen van onze ongerechtigheid. Want dat wil God nu juist gebruiken om ons vatbaar en dankbaar te maken voor dat plaatsbekledende borgwerk van Christus. Het avondmaalformulier spreekt daar ook heel treffend over. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is wat. Hoe zullen we het ooit kunnen waarderen als we er nooit innerlijk voor ingewonden zijn dat we de dood verdiend hebben? Nee, ik voer geen pleidooi voor zwaarheid, maar ik wil u aansporen om naar klaarheid in deze dingen te staan. Smeek toch de Heere of hij u licht wil geven in deze zaak. Want die klaarheid zal teweeg brengen een hartelijk verootmoedigen van onszelf. Maar ook een bewonderen van de vrije gunst die eeuwig God bewoog in het overgeven van zijn zoon tot in de dood aan het kruis. En dan gaan we het bewonderen dat hij door het onrecht van Pilatus heen het fundament wilde leggen waarop zondaren op rechtsgronden vrijgesproken zullen worden. Dan zullen we God de eer toebrengen voor al zijn wonderen. Dan zullen we eer bewijzen aan Heeren gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Amen. Gemeente, we zingen ten slotte uit Psalm 107. En daarvan het eerste vers. Looft de Heer gestadig en die wat er verder volgt. Eindigen wij nu met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.